Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 89, de versen 9 en 12. 89, de versen 9 en 12. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd, in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. We willen nu luisteren naar de lezing van Gods heilig woord De schriftlezing is op deze avond uit het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, de versen 1 tot en met 18. En in aansluiting op de schriftlezing willen we zingen uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, het eerste vers. Na de schriftlezing uit Johannes 1, vers 1 tot en met 18. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, hetwelk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit hem bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
We willen ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en in ons gebed willen we rouwdragende familie gedenken. Juist voor deze dienst ontvingen we de boodschap dat plotseling is overleden broeder Arie Verwij op de leeftijd van 57 jaar. En we willen in onze gebeden aan de familie de Heere opdragen. Willen we Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, we komen tot u aan het begin van deze dienst, want tot wie anders zouden we heen gaan dan tot u? Bij u alleen zijn de woorden des eeuwige levens. En u ligt vanavond uw woord opnieuw voor ons geopend. En we smeken u, Heere, zou u door uw heilige geest vanavond uw woord zo willen doen verkondigen, dat het levende woord ook tot ons mag komen. En dat uw levendmakende geest in de bediening van uw woord mee mag komen. Dat hebben we nodig wanneer we opnieuw geroepen worden om uw woord te prediken. Heere, schenk ons de hulp van uw geest. Roer ons hart, roer onze lippen aan, opdat we de wonderen van uw genade, zoals die in het kerstevangelie gestalte krijgen, mogen verkondigen. Zonder uw geest zullen we de diepte van die boodschap niet kunnen bevatten. Zullen we ook de wonderen van die boodschap niet kunnen vertolken. En daarom smeken we, Heere, wil u uit vrije genade ons die geest schenken, opdat we spreken mogen. Wil ons ook uw geest schenken in het luisteren. Veel hebben we deze dagen al gehoord. Onze gedachten kunnen juist ook vanavond zo gemakkelijk afgeleid worden. Heere, geef dat dat niet mag gebeuren. Maar wil u geven dat we luisteren mogen. En dat alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren naar uw woord, genadig wordt weggenomen. Maar bovenal, Heere, wil niet alleen geven dat we luisteren mogen en de woorden mogen begrijpen, maar zou u willen geven dat het woord met kracht door mag dringen, in mag dalen in onze harten, opdat we het kerstevangelie gaan verstaan en de boodschap die vanavond tot ons komt door mag dringen tot in het diepst van onze ziel. Dan is het nodig, Heere, dat door het woord van vanavond wij ontdekt worden aan onze schuld en aan onze zonde. Wanneer we na mogen denken over het feit dat het woord vlees geworden is, betekent dat voor ons dat wij herinnerd worden aan onze vleeselijkheid, aan ons verkocht zijn onder de zonde. Dat zijn we van nature, Heere, en we zijn er zo blind voor. Zou u vanavond blinde zondaren, vleeselijke zondaren, de ogen willen openen, opdat ze gaan zien wat de nood van hun leven is en gaan beseffen hoe ver ze van u afleven en dat het wonder van uw genade nodig is om hen te redden van de dood en van het verderf. We bidden u ook, Heere, wil u geven dat mensen niet alleen gaan zien wat hun grootste nood is, dat die scheiding tussen u en tussen ons zo diep geslagen ligt, dat we als gevallen kinderen van Adam zo ver van u zijn afgedwaald en afgevallen. Maar zou u die honger en dorst ook in ons hart willen schenken, naar dat heil, naar die genade, die alleen bij u te vinden is en die geopenbaard is in de zending van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Zou uw ogen willen openen, harten willen ontvlammen, harten verlangend mogen maken naar dat heil wat alleen in hem te vinden is. O Heere, laat het dan zo mogen zijn dat vanavond mensen hier in de kerk mogen zijn met een hart dat dorst naar u. Naar de levende God, naar het heil wat nooit vergaat. en zou u dan zelf dorstende en hongerige harten met het goede van uw huis willen verzadigen? Zou u hen willen wijzen op dat grote wonder, onuitsprekelijk, onbevattelijk, God geopenbaard in het vlees? Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Heere, wil ogen openen voor datgene wat u in hem gegeven hebt. Wil de ogen van uw kinderen openen, ja, ze meer en meer openen voor de heerlijkheid en voor de schoonheid die in Christus Jezus is. In de geboren koning van Bethlehem, die ook de lijdende man van smarten is, en de verheerlijkte vorst, koning der koningen, Heere der heren. Heere, laat uw kinderen mogen zien wat een volheid aan genade daar in hem te vinden is. Ja, wil u het ook doen ervaren dat uit zijn volheid hij uit wil delen. En aan zijn schuldig volk, aan hongerenden en aan dorstenden, genade voor genade wil schenken. En dan weet u wat uw kinderen nodig hebben. U weet de zielen raadselen en de vragen van hun hart. U weet ook het verlangen op de bodem van hun ziel. Heere, zou u de stille wens van uw volk willen vervullen en vanuit uw woord onderwijs willen geven? Ja, dat uw kinderen u in het gewaad van uw woord mogen ontmoeten, uw stem mogen horen en mogen blikken in de heilsfontein die geopend is in deze koning, het vlees geworden woord, het kind geboren in Bethlehem. Heere, laat uw kinderen ook dieper ingeleid mogen worden in die volheid van genade, in de heerlijkheid die uw volk in hem mag zien. We bidden van u, Heere, wil u zo vanavond deze dienst zegenen. Aan onze kant is het niet verdiend dat u naar ons zou omzien. Aan onze kant liggen alle dingen verzondigd. En is de minste zegen van u onverdiend. Maar doe het uit enkel genade. En bezoek ons om hem die ge gegeven hebt, Immanuel, God met ons. We dragen de gehele gemeente aan u op, allen die hier met ons zijn in dit kerkgebouw. We denken ook aan hen die met ons meeluisteren voor de ziekentelefoon. Heere, wilt u allen een zegen bereiden. En wil u geven dat uw woord zijn loop mag hebben, ontdekkend, bestraffend, onderwijzend, bemoedigend en vertroostend. Wil u bijzonder zijn met hen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Juist deze middag werden we opnieuw opgeschrikt door de tijding van de dood. U hebt zo onverwacht een van de leden van onze gemeente, broeder Arie Verwij, door de dood weggenomen. Heere, wil u die roepstem die zo krachtig komt tot ons op de dag van uw geboorte, koning Jezus, genadig heilige aan de harten van de familieleden en ook aan onze harten. Laten deze roepstemmen, heren, die ook de afgelopen periode zo veelvuldig geklonken hebben, ook op de plaats waar we wonen, niet aan ons voorbij gaan. Maar wil u geven dat die roepstemmen gezegend en geheiligd worden. We bidden u ook voor die familie die zo ongedacht en onverwacht in rouw gedompeld werd. Heere, wil u sterken en troosten. En wil u geven dat ze alle troost en kracht alleen bij u mogen zoeken. Bij wie alleen troost, zelfs in het grootste verdriet te vinden is. Gedenk hen, Heere, in uw gunst en ontferming. Wees met allen die op andere wijze in moeilijkheden en beproevingen zijn. Denk aan zieken, aan hen die in moeilijke omstandigheden juist aan het einde van dit jaar hun leven zien voorbijgaan, help hen en gedenk hen. Wil u, o Heere, geven dat uw woord, wanneer dat op deze dag op vele plaatsen en in vele kerken verkondigd wordt, dat het kerstevangelie gezegend mag worden. O, rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. En laat uw woord zijn kracht mogen doen tot bekering van zondaren, tot opbouwing van uw kerk, tot neerwerping van de werken der duisternis en tot eer van uw naam. Heere, laat dat ook vanavond onder ons mogen gebeuren. En wil u geven dat u voorspoedig mag zijn en voorspoedig mag rijden op het woord van uw waarheid. En dat we vanavond voor het eerst of ook opnieuw iets gaan verstaan van dat grote wonder. God geopenbaard in het vlees. Opdat we gaan zien dat het nu alleen daardoor is. Dat verloren, doodschuldige, doemwaardige zondaren behouden kunnen worden. Heere, ontferm u over ons. En bezoek ons met uw heil. We smeken het in de vergiffenis van al onze zonden en schulden. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen nu eerst zingen, gemeente, uit de lofzang van Maria, het derde, het vijfde en het zesde vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De lofzang van Maria, het derde, het vijfde en het zesde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we het vierde vers van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Het vierde vers van Psalm 85 aan het einde van de prediking na het amen. De tekst voor deze tweede dienst op de eerste kerstdag is uit het gedeelte wat aan u voorgelezen is. Johannes 1, het 14e vers, waar we het woord van God in onze tekst lezen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Geliefde gemeente, vanavond ligt het geboortebericht van Christus voor ons na de beschrijving van Johannes. Want het is eigenlijk opmerkelijk dat de meeste evangelisten aan die geboorte van de Heer Jezus aandacht schenken, maar ieder op hun eigen manier. Lucas bijvoorbeeld schenkt in het bekende hoofdstuk waarin het kerstevangelie beschreven wordt aandacht aan de feiten zoals die hier op aarde plaatsvonden. Hij spreekt over wat gebeurde in Rome, in Bethlehem, op de velden van Efrata. Maar Johannes begint in de eeuwigheid. In den beginne, voor alle tijden, was het woord. Lucas geeft de feiten weer zoals die gebeurd zijn. Maar Johannes legt die feiten uit. Hij zegt waarom de Christus in Bethlehem geboren moest worden. En waartoe de Christus mens moest worden. Dat duidt hij aan in deze diepe woorden. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En juist over dat woord willen we vanavond met Gods hulp nadenken. Thema is: en het woord is vlees geworden. En we letten op drie dingen. Allereerst op de vernedering van dit woord. Want we lezen: en het woord is vlees geworden. Ten tweede, de heerlijkheid van dit woord. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En ten derde, de schatten van dit woord. Vol van genade en waarheid. En het woord is vlees geworden. Ten eerste de vernedering van dit woord. Ten tweede de heerlijkheid van dit woord. En ten derde de schatten van dit woord. De taal van dit eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes is majestueus en diep. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Velen vinden deze diepe woorden in het eerste hoofdstuk van Johannes zwaar om te verstaan. En er zijn nogal wat geleerden die het hoofd over deze diepe woorden gebroken hebben. Er is heel wat geschreven over de betekenis van die bekende uitdrukking, het woord. En er is nogal wat oneenigheid over wat dat nu eigenlijk zou betekenen. We zullen daar vanavond maar niet op ingaan. Dat hoeft ook niet. Want al is het zeker waar dat de taal en de beschrijving onmetelijk diep is. Tegelijkertijd mag ook gezegd worden dat de betekenis van die woorden toch eigenlijk duidelijk is. Want waar gaat het om bij het woord? Wel, als wij het over het woord hebben, zullen we eerst terug moeten denken aan wat het woord betekent in het Oude Testament. En dan zien we dat de uitdrukking het woord daar verschillende keren gebruikt wordt voor het woord van de levende God. Het woord betekent in het Oude Testament God spreekt. God spreekt met majesteit, God spreekt met kracht. En door zijn spreken heeft God de wereld geschapen. Door het woord des Heren zijn de hemelen geschapen met al hun heer. Door het woord heeft de Heere krachtige daden gedaan. Israël verlost uit Egypte. Israël ondersteund in de woestijnreis. Want zo lezen we in een van de psalmen. Hij zond zijn woord uit tot zijn volk Israël en heelde hen in de woestijn en was hen tot een helper. Door het woord heeft de Heere de profeten geroepen tot hun ambt. Hij heeft zijn woord op hun lippen gelegd, zodat ze zijn woord met gezag konden verkondigen. En dat woord wat God met majesteit sprak in schepping, in de geschiedenis van Israël door de profeten, dat woord was een woord met goddelijke kracht, met goddelijke daadkracht. Mijn woord, zegt de Heere, zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen ik zend. Uit deze woorden is het duidelijk. Het woord is in de schriften van het Oude Testament het spreken van God. Het gezagvolle, krachtige, onweerstaanbare woord van de levende God. Maar wat zegt Johannes nu in dit hoofdstuk? Dat woord, waarvan de Joden en de gemeenten in het Nieuwe Testament weet hadden, dat woord nu niet alleen maar woorden zijn, gesproken door God, maar dat woord ook een persoon is. Het woord is niet alleen maar een boodschap, maar het is ook een iemand, een persoon. Want zo zegt Johannes aan het begin van dit hoofdstuk, en het woord was bij God. En dan heeft hij het over een persoon. En het woord was God. Dat betekent dat Johannes hiermee allereerst wil zeggen dat nu achter al die woorden van God, waarover in het Oude Testament gesproken wordt, dat achter al die woorden het woord stond. De Zoon van God. De Christus die nog niet geboren was. Bij de schepping sprak de Christus. Alle dingen, zegt Johannes in het derde vers van ons hoofdstuk, zijn door hem gemaakt. En geen ding is er gemaakt of het is door hem gemaakt. Door hem spraken ook de profeten uit het Oude Testament. Want hij was het woord. Alle woorden van God die ooit geklonken hebben in deze wereld zijn door hem gesproken. Want hij was het woord. De Zoon van God. Die van eeuwigheid bij God was. Die van eeuwigheid bij de Vader woonde. In het ontoegankelijke licht, in de eeuwige heerlijkheid. Hij door wie de hemel en de aarden geschapen zijn. Hij door wie de profeten spraken. Hij was van eeuwigheid bij God als de Zoon. Hij was zelf ook God. En van deze heerlijke Zoon van God, die van eeuwigheid in de hemelen was, aan wie de engelen van eeuwigheid tot eeuwigheid de lof en de eer en de aanbidding toebrengen. Van deze eeuwige Zoon laat Johannes het ons horen. Weten we dat hij vlees geworden is. Hij heeft zijn heerlijkheid die hij had bij God afgelegd. En hij is vlees geworden. Dat betekent heel eenvoudig dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Om het nog eenvoudiger te zeggen, dat betekent dat hij als kind in de kribbe van Bethlehem geboren is. Wat een ontzaglijke gedachte. De Zoon van God die deze wereld schiep. De Zoon van God die de woorden sprak en de profeten uitzond. De Zoon van God, van wie de engelen zongen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Die Zoon heeft de heerlijkheid afgelegd en geboren als een klein kindje in die eenvoudige stal in Bethlehem. Wat een vernedering. Maar die vernedering gaat nog dieper. Als u daarbij in gedachten onderstreept dat kleine woord wat de evangelist Johannes hier gebruikt. Want hij zegt, het woord is vlees geworden. Er staat maar niet heel eenvoudig, Christus is mens geworden. Maar er staat, Christus is vlees geworden. Wat betekent het woord vlees? Het woord vlees wil met name zeggen dat Christus de gevallen menselijke natuur heeft aangenomen. Nee, Christus was zelf niet in zonde geboren. Christus zelf was zonder zonde, dat zegt de schrift heel duidelijk. Maar toen hij geboren werd, heeft hij wel de gevallen menselijke natuur aangenomen. Een sterfelijke menselijke natuur. Een menselijke natuur die kon lijden. Die zuchtte onder de gevolgen van de zonde. Ja, hij heeft als mens het vlees aangenomen. Ons vlees en bloed. Datzelfde sterfelijke, gebrekkige, menselijke vlees. Wat al Adams kinderen, wat u en ik hebben. Hij is één met ons geworden. Ook al was hij zelf zonder zonde. En we kunnen niet diep genoeg denken over die diepe vernedering van de Heere Jezus Christus. Hij is niet mens geworden in de zin dat hij een volmaakte menselijke natuur had. Die niet lijden kon, die niet sterven kon. Maar hij heeft de gevallen menselijke natuur aangenomen. Die menselijke natuur die ons eigen is. Vlees geworden. O, wat moet dat ontroerend geweest zijn voor Maria en Jozef. Dat dat kindje wat geboren is, waarvan ze wisten dat het de zaligmaker van zondaren was. Dat dat kindje vlees geworden is. Want dat kind heeft in de kribbe gehuild. Dat kind heeft als kind dorst gehad. Dat kind heeft bij het opgroeien pijn gevoeld. Dat kind heeft een zwak lichaam omgedragen. Dat kind heeft onder de gevolgen van de zonden gezucht. Dat kind heeft honger en dorst geleden. Dat kind is uiteindelijk op Golgotha's heuvel gestorven aan het vloekhout. Hij heeft de gevallen menselijke natuur aangenomen. En we mogen nog een stap verder gaan. Niet alleen heeft hij de gevallen menselijke natuur aangenomen, maar hij heeft ook van het begin van zijn menswording, zegt onze belijdenis, van het begin van zijn leven hier op aarde, de zonde en de schuld van zijn kerk op zich genomen. En ook dat wordt aangeduid met het woord vlees. Al de schuld en al de zonde die hij uiteindelijk weg zou dragen op het vloekhout van Golgotha. De last van die schuld heeft Christus van het begin van zijn menswording afgedragen. En de vloek over de zonde, daarin heeft hij van het begin van zijn menswording ondergezucht. En het woord is vlees geworden. Wat een vernedering. De Zoon van God, die voor zijn menswording in de hemelse heerlijkheid zich eeuwig verheugen mocht in de volle liefde van de Vader, die de engelenzang hoorde onafgebroken, wie de hele wereld ter beschikking stond die alle troongeesten diende, deze Zoon van God, legt de heerlijkheid af en wordt vlees. Sterfelijk lichaam, levend onder de last van de zonde, al was hij zelf zonder zonde. Levend met zondige ouders, Jozef en Maria. Levend met zondige broers en zusters. Levend te midden van zondige mensen. En het woord is vlees geworden. Waarom was dat nodig? Wel, dat was nodig naar het besluit van God. Want alleen zo zou er verlossing kunnen komen. Als het woord werkelijk vlees werkelijk mens zou worden. En dan trekt onze tekst die vernedering nog even door. Wanneer we verder lezen en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Johannes gebruikt daar een heel merkwaardig woord. Letterlijk staat er in de oorspronkelijke tekst. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Onder ons in tabernakelen, onder ons in tenten gewoond. En u kent dat beeld. Dat beeld wat ook in andere gedeelten van het heilig woord van God gebruikt wordt. Ons leven wordt hier vaak vergeleken met een tent, met een tabernakel. En dan ligt de nadruk op het sterfelijke, het aardse huis van onze tabernakel, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, wordt gebroken. Het is een herinnering aan de woestijnreis toen Israël in tenten woonde. In die stormen, die zandstormen die door de woestijn woeden. Daar werden die tenten gebeukt en die tenten gescheurd. En zo is het, zegt Paulus, met het leven van een mens hier op aarde. Het aardse huis van de tabernakel wordt gebroken. Misschien zijn er onder ons die daar aan den lijve ervaring mee hebben. Ze wonen hier op aarde als in tenten. Een vergankelijke tent. En bij het ouder worden wordt het aardse huis van deze tabernakel gebroken. En datzelfde wordt nu van de Heere Jezus gezegd. Hij is geboren, nee, niet als een machtige koning, niet als een held naar wie de volken opzagen, maar zijn leven is als een tent, als een broze tabernakel die door de stormen van het leven geschud wordt, die door de stormen van het leven gescheurd wordt. Christus Jezus, geboren in Bethlehem, groeit op en het aardse huis van deze zijn tabernakel wordt gebroken. O, u ziet het gebeuren als Christus Jezus meer en meer de man van smarten wordt. Veracht van mens, bespot en gehoond. U ziet het in Gethsemane als hij bloed zweet. U ziet het op die schandheuvel, de vloekheuvel Golgotha, als hij hangt aan het kruis. Hij heeft onder ons getabernakeld. En wat is die tabernakel gescheurd? Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Zij hebben hun voren lang getogen. Zo heeft Christus onder ons gewoond. Als de gescheurde tabernakel, als de man van smart, als degene voor wie ieder zijn aangezicht verbergde, als degene in wie geen gedaante, nog heerlijkheid was. Hij heeft onder ons gewoond. Ja, zegt iemand, u zegt daar, hij heeft onder ons gewoond. Als iemand in wie niemand heerlijkheid zag, maar vergist u zich dan niet? Er staat toch in onze tekst, Christus is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Hier zegt Johannes toch dat er wel heerlijkheid in hem gezien wordt. Waarom zegt u dan in die gescheurde tabernakel, in die vernederde Christus die in Bethlehem geboren is, zag niemand heerlijkheid? Wel, gemeente, dat zeg ik alleen omdat het in het woord staat. En omdat het woord dat op allerlei plaatsen duidelijk maakt dat er geen heerlijkheid is voor de natuurlijke mens in die geboren, in die lijdende man van smarten. U ziet het in het kerstevangelie. Als Christus geboren is, als de lang verwachte Messias gekomen is en het woord vlees wordt, dan zien de overpriesters en schriftgeleerden geen heerlijkheid aan hem. Ze komen niet om hem te aanbidden. Dan zijn het de inwoners van de oude Davidstad Bethlehem die ondanks het getuigenis van de herders en van anderen niet naar hem komen. En bij zijn ouder worden lezen we het nadrukkelijk op de oude bladzijde van het evangelie dat het Joodse volk, ja, dat de mensen die leefden in zijn dagen hem niet geacht hebben en in hem geen heerlijkheid zagen. En zo is het nog. De natuurlijke mens, de zondige mens, ziet geen heerlijkheid in het vlees geworden woord, ziet geen heerlijkheid in de man van smarten die onder ons gewoond heeft. Maar waarom kan Johannes dan zeggen, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien? Toe Johannes, als niemand heerlijkheid in hem ziet, hoe komt het dan dat je zegt, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien? Kijk, dat Johannes en andere heerlijkheid zijn gaan zien in het vlees geworden woord. En heerlijkheid zijn gaan ontdekken in die man van smarten. Dat is een wonder. Een eeuwig wonder. Want God heeft hun ogen geopend voor de heerlijkheid die er in Christus Jezus is. En zo is het ook nog vandaag. God moet ogen openen. Ogen geven. Om in het geboren kind van Bethlehem de heerlijkheid te zien. Om in Christus Jezus, de man van smarten, heerlijkheid te ontdekken. U leest het in dit schriftgedeelte. Dat wedergeboorte. Geboorte uit God. Niet uit den bloede. Nog uit de wil van de man. Maar een geboorte uit God nodig is. Om heerlijkheid in koning Jezus te ontdekken. Heerlijkheid in hem die geboren is. Mag ik het vragen? Zijn we op het kerstfeest daarom verlegen? Om geopende ogen. Opdat we de heerlijkheid gaan zien in de kribbe. En de heerlijkheid gaan aanschouwen in de koning der koningen die mens werd, die vlees werd. Vragen we dat voor onszelf en voor onze kinderen op het kerstfeest. Heere, open mijn ogen, dat ik zien mag. Want zonder die opening van de ogen, door woord en geest, blijven we blind voor de heerlijkheid van het kind. Blijven we blind voor de heerlijkheid van hem die onder ons gewoond heeft. En wat voor heerlijkheid gaat iemand, wiens ogen geopend worden voor deze grote koning, nu zien? Zullen we het eens een ogenblik vanuit de tekst proberen aan te duiden? Wat voor heerlijkheid geopende ogen gaan ontdekken in deze koning die geboren werd? Laten we nog even terugkeren naar dat woord. En hij heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Tabernakel. Tent. Ja, dat doet ons ook denken aan die tent die midden in het legerkamp van Israël toen het door de woestijn reisde stond. De tabernakel. En wat was er nu eigenlijk zo bijzonder aan die tabernakel? Wel, daarboven die tabernakel, de kinderen weten het van de zondagsschool, daarboven die tabernakel, daar zag je een wolk. En hoe heette die wolk? Die wolk die werd door de oude Joden de Shekina genoemd. De wolk der heerlijkheid. En die wolk die was het teken dat Gods heerlijkheid nu op die tabernakel rust. Toen Mozes de tabernakel had ingewijd, toen kwam die wolk neer. En die wolk die rustte op het verzoendeksel, op de ark van het verbond. En toen heeft heel Israël het gezien. De heerlijkheid Gods is neergedaald in de tabernakel. Die was zichtbaar in die wolk. En als later de tempel in gebruik genomen wordt, de tempel van Salomo, dan leest u die heel bekende geschiedenis, dat Salomo de tempel in gebruik neemt en dat God zelf met die Shechina, met die wolk van heerlijkheid in de tempel komt en dat die wolk van de heerlijkheid van God niet alleen op het verzoendeksel rust, maar de hele tempel vervult zo dat de priesters niet konden dienen, omdat het huis vervuld was met de wolk van Gods heerlijkheid. Kijk, die gedachte moet u even vasthouden. Want nu wordt hier gezegd, Christus is de tabernakel Gods onder de mensen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Hier zegt Johannes, kijk, het oude Israël heeft in de tabernakel iets van de heerlijkheid van God gezien. Maar die heerlijkheid waar het oude Israël iets van zag in de schaduwen van de tempel en in de schaduwen van de tabernakel, die is nu tot volle openbaring gekomen in deze Jezus. Het woord dat vlees werd. God woont in Christus. Zoals de heerlijkheid, de wolk van de Shechina, woonde op de tabernakel in het Oude Testament. Zo woont in veel voller zin en in veel heerlijker zin. Gods heerlijkheid in Christus Jezus. En wat betekent die heerlijkheid dan? Ziet u het? Die heerlijkheid in de tabernakel van het Oude Testament was dat God om het bloed dat op het verzoendeksel lag, gouden verzoendeksel, Christus. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Het om Christus wil en in Christus gunst op zondaren neer wil zien. Kijk, dat hebben Johannes en al die andere discipelen gezien. Iets meer zelfkennis ontvangen. Hebben ze steeds meer godskennis gekregen. Hebben ze steeds meer Christuskennis ontvangen. Want steeds dieper gingen ze heerlijkheid in Christus zien. Vrije gunst. En weet u, in het begin was het wellicht zo dat ze op een verborgen wijze aangetrokken werden door de liefdestrek van deze koning Jezus. Maar naarmate de Heere hen meer ging onderwijzen, gingen ze dieper verstaan wat die heerlijkheid in Christus nu eigenlijk is. O, eerst konden ze het niet begrijpen. Eerst wilden ze het ook niet begrijpen. Toen die Heere Jezus Christus hun ging laten zien en laten horen dat die heerlijkheid nu niet bestond in uiterlijke roem en in machtige daden, maar dat die heerlijkheid ging langs de weg van het lijden. Door het kruis. Ze hebben ontdekt dat die heerlijkheid van koning Jezus langzaam een rode kleur kreeg als het ware. Geverfd werd, gekleurd werd door het bloed. En er is heel wat voor nodig geweest voordat de discipelen dat verstonden, u weet het. Ze gingen het verstaan. Dat hij lijden moest. En sterven moest. De vloekdood in. Aan het kruis. Onder de uitgieting van de volle toorn van God. Nee, vaak hebben ze tijdens het leven van de Heere Jezus Christus niet begrepen. En ook niet willen begrijpen. Maar later hebben ze het gezien. Dat nu niet alleen in zijn komst, maar ook in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding, heerlijkheid ligt. Steeds meer gaan ontdekken dat de weg van koning Jezus van kribben naar kruis niets anders is dan heerlijkheid. De wolk van Gods heerlijkheid woont op het bloed. En dat hebben de discipelen moeten leren. En daarvan zegt Johannes het als hij oud geworden is. Wat ik in het begin maar heel ten dele verstond, dat heb ik dieper en dieper leren verstaan. Heerlijkheid gegrond in het bloed. Heerlijkheid vanwege de verzoening. Heerlijkheid vanwege het lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus. O gemeente, dat mocht Johannes zeggen. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. En die heerlijkheid werd steeds dieper gezien en steeds dieper ervaren. Is het zo nog niet in het leven van Gods kinderen? Dat wanneer God de ogen opent voor die gezegende borg en zaligmaker, dat ze heerlijkheid gaan zien. En dat de Heere hen steeds meer heerlijkheid doet zien in deze koning, koning Jezus. Is het vaak niet zo dat wanneer de Heere voor het eerst de ogen opent en de mogelijkheid gezien wordt dat een doodschuldig zondaar als ik ben zalig kan worden? Dat hij die weg heeft geopend en gebaand, ik ben de weg. Ja, dan ziet u heerlijkheid, dienenswaardigheid, lieflijkheid in die ene naam. Maar als de Heere verder gaat leiden, komt er steeds meer oog. Dat hij niet alleen maar de weg heeft geopend, maar ook welke prijs hij heeft betaald. Hoe hij het oordeel heeft gedragen. Hoe hij de schande heeft veracht. Oog voor het bloed. Oog voor de grimmigheid Gods. Die in het bloed van Christus Jezus volkomen werd geblust. Ja, dan ga je steeds meer heerlijkheid zien. In al die werken. In al die daden, in heel die weg van de Heere Jezus Christus, in zijn gezegende persoon. Hebben we er iets van mogen zien? Hebben we er iets van mogen ontdekken? Dat u met Johannes mee mag zeggen, Johannes, ik heb er lang niet zoveel van gezien als u. Maar toch, mijn ogen zijn er voor open gegaan. En dat is een wonder van genade. Ik heb heerlijkheid mogen zien in deze koning. In deze kribbe. In die gekruisigde. Wat voor mensen ziet dat dan? Heerlijkheid in deze koning. Wat voor mensen leren het met Johannes mee zeggen? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als een enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Wel, dat hoort u eigenlijk in het slot van de tekst. Want daar wordt gesproken over het feit dat nu die enig geborene van de Vader, die vlees geworden is, als een kind geboren is, als een man van smarten, onder ons heeft gewoond. Dat hij vol is van genade en waarheid. Dat zijn heerlijkheid vol is van genade en waarheid. En dan moet u eens goed erop letten. Dat die volheid die in Christus is, is een volheid van genade. En een volheid van waarheid. En wat zijn de tegenstellingen van genade en van waarheid? Wel, zegt u, de tegenstelling van genade, dat is schuld. En de tegenstelling van waarheid, dat is leugen. Daar hebt u nu de mens getekend. Uw eigen portret getekend. Mijn portret getekend. Wij, vleeselijke mensen, kinderen van Adam, zijn vol van schuld en vol van leugen. Vol van schuld. Want als wij ons schuldenregister zouden zien, zoals God het ziet, u zou zo schrikken. Wie we zijn in Gods heilige ogen, dan is uw schuld nog veel groter dan u zelf beseft. Want zelfs het diepst ingeleide kind van God hier in de kerk weet nog maar iets van zijn zonde en schuld af. God ziet het volmaakt. En als God de zonde en de schuld ziet met heilige, vlekkeloze ogen, ja, dan kunnen we niets anders zeggen. Eén brok schuld, vol. Wel eens iets van ontdekt. Wel eens iets van beleden. Dat is zo nodig. Wil het kerst worden? Willen de ogen opengaan? Geopend worden voor de heerlijkheid die in het kind te vinden is? En dan gaat het niet alleen maar over schuld. Nee, dan laat het evangelie van Johannes juist zo duidelijk zien dat de mens niet alleen maar schuldenaar voor God is, maar dat hij ook een leugenaar is. We zijn niet alleen maar zondaar geworden in de zin van schuldigen voor God, maar we hebben ook nog een bedrieglijk hart. Dat komt omdat we naar de aartsleugenaar geluisterd hebben, naar de mensenmoorder van de beginnen, naar de aartsbedrieger Satan zelf. En daardoor is ons hart arglistig geworden. Jeremia 17. Arglistig, bedriegelijk is het hart. Dodelijk. Wie kan het kennen? Als je daar iets van ontdekt, dan zeg je niet zo hard meer: ik hou van de waarheid. Ik ben een waarheidslievend mens. Het is goed als u een eerlijk karakter hebt. Die mensen zijn er. Die zoeken naar eerlijkheid. Dat is goed. Maar als u in het licht van het woord uw eigen beeld gaat ontdekken. En als de geest van God u door de heilige wet laat zien wat er in uw hart leeft. Dan zegt u niet meer zo gauw: ik ben een waarheidslievend mens. Want dan staat er een woord op uw hart, op jouw hart geschreven: leugen, bedrog. Arglistig is het hart. Vandaar dat mensen die zichzelf gaan kennen, die in gaan zien dat ze schuldenaar zijn, bang worden voor zichzelf. Want ze zijn vol van schuld en vol van leugen, vol van bedrog. Je durft jezelf niet meer te vertrouwen. Je kunt jezelf niet meer vertrouwen. Want je moet het zeggen: Heere, ik heb gezondigd. Heere, ik heb zo'n bedrieglijk hart. Toe is dat wel eens op ons afgekomen. Is dat wel eens iets geworden waarmee we heel diep voor God gingen buigen. En gingen zeggen, gena, o God, gena. Want ik, die brave jongen. Ik, die weerbarstige jongen. Ik, met mijn lastige karakter. Of met mijn gemoedelijke karakter. Ik ben een schuldige voor God. En ik heb een bedrieglijk hart. Heren, als dat in uw woord gezegd wordt, dan gaat het niet over een ander. Maar dan gaat het over mij. Dan zie ik mijn beeld in die diepe, aangrijpende, onthullende, ontdekkende woorden. Dan laat het kerstevangelie me zien vol van schuld en vol van bedrog. Kijk, en nu is dit het wonder van kerst. Dat nu voor mensen die van zichzelf moeten zeggen en belijden vol van schuld en vol van bedrog. Christus Jezus gekomen is. En wat is een heerlijkheid? Die heerlijkheid is dat Hij nu vol van genade is. En vol van waarheid. En als er daarom mensen zijn die moeten zeggen, ik mis alles, want ik heb schuld. Ik mis alles, want ik zie de bedrieglijkheid van mijn eigen hart. Hier wordt het ons gezegd, dat wat zondaren nu missen door de zonde, door de schuld, door het bedrog. Dat is nu te vinden bij Christus Jezus. En dat is bij Hem aanwezig niet met mate. Nee, daar is bij Hem een volheid. Onuitputtelijk. Het is een fontein die nooit opdroogt. Die altijd opnieuw genade en waarheid voortbrengt. Ja, zegt u, maar dat is nu juist mijn grote vraag. Ik besef er iets van, dat mijn hart schuldig is. Dat mijn leven vol is van arglistigheid. Ik weet er iets van. En ik heb ook veel gehoord dat nu bij Christus Jezus een volheid is voor arme mensen. Dat nu bij Christus Jezus een volheid is van genade en waarheid. Maar waar kan ik hem vinden? Hoe kan ik hem vinden? Hij is voor mij verborgen. Wie is hij? En waar kan ik zijn genade en zijn waarheid vinden? Laten we nog één keer onze tekst lezen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Christus zelf is tot schuldige mensen gekomen. Er was niemand die naar hem vroeg en niemand die naar hem zocht. Maar hij is uit vrije genade naar deze wereld gekomen. Gods liefde zond hem. Zijn liefde dwong hem. Zo kwam hij in Bethlehem. Zo heeft hij onder ons gewoond. En zo wil hij nog komen, al woont hij nu in de hemelen aan de rechterhand van God. Hij wil komen, vol van genade en waarheid, in het gewaad van zijn heilig woord. Zo wil hij neerdalen in vrije gunst en tot zondaren spreken. Zo wil hij zondaren aanspreken en tot hen zeggen, al is het waar dat ge nu alles verzondigd hebt en uw schuldenregister hoger is dan woorden uit kunnen drukken. Al is het waar dat de gevaren van uw hart arglistig en bedrieglijk zijn. Al is het waar dat ge geen rechten kunt laten gelden. Al is het waar dat ge alles verzondigd hebt. Ik heb een volheid aan genade en waarheid. En de Heere Jezus Christus zegt Philpot ergens, leef er nu van. Om die volheid van genade en waarheid uit te delen. Een dwaze, blinde, mensen met schuld, mensen met een bedrieglijk hart. Aan mensen die van zichzelf niets goeds meer kunnen en willen zeggen. Mensen die de dood verdienen. Mensen die niet weten hoe het moet. Mensen die hun onwaardigheid diep leren inleven. Hij wil ze genade schenken. En waarheid. Dan worden ze eerlijk voor God. Dan gaan ze roepen om genade. Dan gaan ze zien dat die genade onverdiend is. Dan gaan ze ook zien dat die genade zo veelvuldig is. Prachtig onder woorden gebracht verder in het hoofdstuk. Uit zijn volheid hebben we ontvangen. Genade voor genade. De ene genade kwam na de andere genade. Het was een onuitputtelijke schat. Welke genade dan? Ach, laat ik maar een paar noemen. Van die genadegaven van God. Genade waardoor ze bedroefd werden over de zonde. Genade waardoor ze zichzelf voor God leerden aanklagen. Genade waardoor het woord met kracht in hun ziel daalde. Genade waardoor ze mochten horen van de lippen waarop genade is uitgestort. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Genade waardoor ze het hoorden, ziet, ik ben uw heil alleen. Genade waarin de schuld bedekt is. Genade waarin de zonde vergeven is. Genade waarin de kracht van de zonde gedood wordt. Uit zijn volheid hebben we ontvangen genade voor genade. Wat een wonder als de droppels van God genade over uw arme, dorstige ziel gaan. En als u mag proeven en smaken dat de Heere goed is. Dat is alleen door hem. Dat is alleen uit hem. Wat een wonder als het weer eens vernieuwd wordt. Als het verdiept wordt. Dat is alleen door hem. Alleen uit hem. En dan staat er zo bij. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade. Maar ook waarheid. En dat betekent dat de Heere al zijn volk eerlijk leidt. Hij leidt ze langs rechte wegen. Betekent ook dat de Heere zijn volk getrouw leidt. Want het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En daarom al is het zo dat u die de Heere vrezen mag en iets van die volheid in uw leven hebt mogen ervaren. Het woord van God, de belofte van God. Een blik op die gezegende koning. Een aanschouwen van iets van zijn heerlijkheid. Al komen dan de stormen. Al is het dan soms zo dat alles weer weg lijkt. Hij heeft een volheid van genade en waarheid. Al lijkt het alsof de stromen voor uw eigen besef soms opdrogen. Hij houdt getrouw zijn woord. Dat betekent dat zijn volk nooit om zal komen. Dat zijn volk nooit zonder de gunst van Christus zal blijven. Maar dat die getrouwe zaligmaker Jezus Christus genade voor genade blijft schenken. En zijn volk ondersteunt met genade en waarheid, ook op de moeilijkste ogenblik. Ook als de strijd woedt, ook als alles zegt van binnen en van buiten, waar is nu uw God? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enige geborene. Vol van genade en waarheid. Dan kun je midden in de strijd soms zo bij verrassing. Door het woord heen als het ware blikken op die volheid die in Christus is. En al is het nog zo van ver, al is het door de schaduwen heen zien. Hij heeft een volheid voor een arme, schuldige zondaar als ik ben. Hij houdt getrouw zijn woord. En dat is vaak het grootste wonder niet. Voor Gods kinderen in het strijdperk van dit leven. Dat de Heere weer terugkomt. Dat de Heere opnieuw tot het hart spreekt. Want het kan soms zo verzondigd zijn. Zo dicht gezondigd zijn. Maar hij heeft een volheid van genade en waarheid. God komt op zijn werk terug. Hij houdt getrouw zijn woord. En als je dan weer blikken mag op dat geheim wat in Christus Jezus is, die geboren koning van Bethlehem. Ja, dan zie je niets anders meer. Dan zie je niets anders meer. Want wie één blik, al is het nog zo van verre, op die koning mag richten. Die ziet niemand dan Jezus alleen. Dan valt al het andere weg. Was het een zegen als op kerst al dat andere is weg mag vallen. Eén blik op hem die vlees geworden is. Die onder ons gewoond heeft. En die nog met de volheid van zijn genade tot zondaren komen wil. En dan zie je in die blik iets van dat volle. Niet uit te meten, niet te bevatten. Vol van genade en waarheid. En dan ga je zingen. Van die genade en van die waarheid. Van die trouw. En van die gunst, van die liefde die eeuwig hem bewoog, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, we zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Van deze dingen kunnen we maar iets zeggen, stamelen. Maar wil u het woord wat gebracht is naprediken, zegenen aan de harten, opdat we het geestelijke betekenis van het kerstwonder gaan verstaan. God geopenbaard in het vlees. De tabernakel vol heerlijkheid. Vol van genade en waarheid. Heere, pas het toe aan ons en aan onze kinderen. En bewaar ons voor de zonde, voor het bedrog wat in ons leven woont. Vergeef onze zonde. Door het bloed en de gerechtigheid van Christus Jezus. Wil u onze stamelende dank aannemen. En ons ook morgen in de laatste dienst deze dagen samenbrengen. We vragen dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 138, het eerste vers. Is onze slotzang, zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. 138, het eerste vers. Laat heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.